Hallo, ik ben Jurgen van den Berg en dit zijn de vier van de Villa. De meest opvallende, ontroerende en verrassende gesprekken uit de afgelopen Villa VDB-week. Villa VDB is van maandag tot donderdag tussen 2:30 en 3:30 te horen bij Max op NPO Radio 1. 20 jaar geleden overleed prins Klaus en we blikten hierop terug met Paul Rem. Hij is de conservator van Paleis het Loo. De lievelingskostjes van dictators, interessant verhaal. Theatermaker Wessel de Vries heeft daar een voorstelling over gemaakt. En hij nam ook nog iets mee om te eten. Een gerecht dat het favoriet gerecht was van Enver Hoxha. En dat is de huiskamervraag. Waar was die de dictator? Ja, in Albanië. Afgelopen zaterdag zou ze 75 zijn geworden. De zangeres van Shocking Blue, Mariska Veres. Journalist Leo Oldenburger vond dat zij een eerbetoon verdiende en heeft een boek over haar geschreven en over de successen van Shocking Blue, And Venus Was Her Name. En 6 jaar geleden kwam oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans om het leven in Libië. Nu is er in Amsterdam een brug naar hem vernoemd en in Villa VDB een gesprek met zijn weduwe Boes Hogewind. Ik kijk even op de gastenlijst. Boes Hogewind staat daarop, is in de villa bij Sophie in de receptie.
Ze staat naast me en we gaan naar jou op weg. Ja, de hoofdstad is een brug rijker. De Jeroen Oerlemansbrug, dat is jouw overleden man. Maar ik vroeg me af, dat is niet zo makkelijk hè, in Amsterdam. Moest iemand anders nou eigenlijk zijn brug inleveren daardoor?
Nee, gelukkig niet. Nee, de brug had alleen een nummer en nog geen naam. Het was 420 of 422. En nu heeft hij een naam.
Ongelooflijk, dus er zijn nog 421 bruggen zonder naam misschien.
Ja, dat weet ik niet. Volgens mij zijn er ook veel bruggen met naam, maar er is nog genoeg over.
Ja. Nou, we zijn er hier bij Jurgen, die misschien ook ooit een eigen brug
krijgt. Kom hier even, Boes, bij deze. Ga ik het even inleiden. 2 oktober 2016, op die dag werd oorlogsfotograaf Jeroen Oerlemans doodgeschoten in Libië. Dat gebeurde tijdens een reportage die hij aan het maken was. Hij werd geraakt door een sluipschutter van IS. En in Amsterdam is dus gisteren een blijvend aandenken aan hem. Een eigen brug, onthuld door de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Jullie waren erbij, familie, ja. Vrienden. Wat was het voor dag?
Nou, het was echt een hele mooie dag. Ja, het was prachtig weer, maar het was ook echt, alle beste vrienden, familie van Jeroen waren er, van mij. En een boel collega's uit het vak, want het was dus bedacht of eigenlijk aangevraagd door een collega-fotograaf. Dus er waren ook heel veel mensen uit de journalistiek en uit de fotojournalistiek.
Want waar is dat idee vandaan gekomen om die brug naar hem te laten noemen?
Ja, dat heeft dus één jongen, Johannes Abeling, die heeft dat aangevraagd. Toen was Jeroen, ik weet niet hoe lang die toen was overleden, maar toen zei hij, vind je het goed als ik een aanvraag ga doen om een brug naar hem te laten vernoemen?
Zeg, wat dacht je?
Ja, ik had er nog nooit over nagedacht. Ik wist ook niet dat het kon. Dus ik zei, nou, dat is goed, maar ik dacht, dat lukt nooit. En toen zei hij van, ja, dat kan je pas na 5 jaar. Je moet 5 jaar dood zijn, wil je in aanmerking komen voor een brug.
Ook bijzonder dat daar regels voor zijn.
Ja.
Maar dat is dus zo.
Ja, en hij was het dus niet vergeten. En toen 5 jaar later heeft hij het weer gevraagd. En toen zeiden ze ja.
En mocht je er zelf een uitkiezen?
Ja, hij had 3 bruggen als optie. En deze, het was eigenlijk meteen heel duidelijk dat deze moest zijn. Want die is vlak bij ons huis. En dus echt voor ons een brug waar we elke dag overheen lopen. En het is een hele mooie brug. Echt zo'n berlage. Ja, ik weet trouwens niet of het een berlage is. Maar het is echt zo'n oude historische brug met bankjes ernaast.
Wat, dat is een ander gevoel dan toch? Als je er nu ineens overheen loopt en het naambordje hangt erop.
Ik moet je zeggen, gisteravond zijn we nog allemaal tot laat met vrienden en zo gaan eten. En toen fietste eentje dus over die brug naar huis en maakte een foto en appte dat door. En toen dacht ik, ik denk dan toch weer, het is echt zo bijzonder dat zijn naam daar gewoon op staat. Ja. In de hoofdstad.
Dus als je de hond uitlaat...
Ja, elke dag zien we het. Mijn kinderen naar school fietsen ze, zien ze het.
Ja. Ja. Ja, mooi. Dus voor de eeuwigheid daar een eerbetoon zou je kunnen zeggen, toch? Zo moet je het wel zien, denk ik.
Ja, het is een beetje, hij wordt vereeuwigd inderdaad. Ja.
6 jaar geleden terug naar die dag.
Ja.
Vreselijk, denk ik.
Ja. Ja, dat is wel de zwartste dag uit je leven.
Ja. Hij was daar aan het werk.
Ja. En hij zou eigenlijk teruggaan. Het was de laatste dag. Hij zou eigenlijk terugkomen. Maar er werd dus heel hard gevochten. Het was een stukje daar in Sirte, ja. Waar bijna...
Libië hebben we het over.
Libië. Dat werd bijna veroverd. Of er was een strijd. IS had zich daar... Mensen hadden zich verschanst in dat stukje stad nog. En hij zei, ja, er gaat hard gevochten worden en ik ga nog 1 keer terug en dan kom ik naar huis.
Want hij had contact met jou nog van tevoren?
Ja, de avond ervoor hebben we nog gesproken, ja.
En jij zei natuurlijk van, doe dat nou niet, kom naar huis.
Ja, want we hadden dus feestje van mijn oudste zoon.
Die was jarig.
Ja, die werd 9. En we hadden, ja, die was vlak daarvoor jarig, maar we hadden een feestje met allemaal vriendjes. En hij zou er eigenlijk, hij had eigenlijk gezegd, dan ben ik op tijd terug. Maar dat was dus toch niet.
Vanwege die ontwikkeling daar in dat zit en hij vond dat hij erbij moest zijn.
Ja, hij vond dat hij erbij moest zijn. Het was sowieso altijd moeilijk om precies een datum te vinden dat hij terugkwam. Omdat altijd uit dat soort landen heen en weer reizen, dat gaat nooit zo strak natuurlijk. Ja. Maar toen zei hij, ik ga nog één dagje terug en dan kom ik morgen naar huis.
Jullie hebben het ongetwijfeld wel veel vaker daarover gehad. Dat het natuurlijk hartstikke gevaarlijk werk is.
Ja.
Hoe ging dat dan, die gesprekken?
Ja, die zijn veel en lang geweest. Maar ik heb altijd, ja, het is altijd heel moeilijk voor hem geweest, die risico's die hij daarmee nam. Dat heeft hij altijd heel wel overwogen gedaan. En hij heeft daar ook echt wel mee geworsteld. Dat, zeker toen we kinderen hadden, de gevaren die hij dan loopt. Maar ik begreep altijd heel goed wat hij daar ging doen. En ik stond er altijd helemaal achter en ik vond ook dat hij het moest doen. En het is een waanzinnig mooi vak en hij was er heel erg goed in. Ja. En hij deed het ook heel erg graag. Ja. En hij zei ook altijd, ik ben ervaren en ik weet wat ik doe. En de gevaren, ja, de gevaren zijn er, maar je kan het ook natuurlijk roekeloos aanpakken. Je kan ook heel voorzichtig daar zijn, dus daar vertrouwde ik ook op.
Ja. Hij was al een keer eerder ook langs het randje gegaan, kan je dat zeggen?
Ja, best wel, denk ik. Ja, dat was dus in 2012 toen hij ontvoerd is door in Syrië. Ja, toen is hij ook, heeft hij geprobeerd te ontsnappen met zijn collega-fotograaf. En toen zijn ze allebei neergeschoten, dus daar had het al mis kunnen gaan. Maar toen is hij in zijn rug geschoten, maar echt van achter erdoor en voor eruit. En toen hebben ze hem wel dichtgemaakt en toen daar nog een tijd gevangen gehouden. En als hij toen niet sneller was gevonden, was dat misschien ook wel misgegaan door allemaal infecties en zo.
Maar dit was jaren daarvoor en uiteindelijk is hij toch gewoon weer dat werk blijven doen. Maar dat, ik denk dat het heel moeilijk te begrijpen is voor mensen die, nou ja, 's morgens op de fiets stappen, een pakje brood onder de snelbinnen doen en hun werk doen. Ja, dat geldt voor denk ik heel veel mensen natuurlijk.
Ja.
Dat dit beroep, dat is bijna, ja. Dat doen natuurlijk ook maar heel weinig mensen.
Ja, dat doen zeker heel weinig mensen. Maar dit is natuurlijk wel een heel belangrijk beroep.
Ja.
En het was niet dat hij dat deed omdat hij dacht, ik heb een missie. Maar ik ben wel super blij dat mensen zijn die dat beroep doen. Ja. Want hij kwam op plekken waar mensen echt in afschuwelijke situaties zitten. En dat liet hij aan ons zien. En als mensen dat niet doen, dan zou de wereld daar dus niet vanaf weten.
Ja.
Dus ik vond het ook heel erg mooi om te doen. En ik snapte ook dat vuur. Dus ik begreep ook wel dat hij dat wilde. En ik kon het altijd heel goed begrijpen.
Ja.
Ja.
Hoe gaat het nu met jou, met de kinderen?
Ja, dat gaat eigenlijk wel heel goed. We hebben natuurlijk een heel groot verdriet waarmee we leven. En een groot gemis. En dat blijft echt... Dat blijft bij ons. Dat voel je gewoon echt. En voor de kinderen is het natuurlijk ook anders, omdat ze groot worden en in verschillende fases, stadia komen waarop ze een andere manier hun vader missen of anders er tegenaan kijken. Maar we hebben het wel, ik vind wel dat we het heel goed doen met elkaar.
En die brug, hè, met die naam erop, is dat dan is dat een grote eer of is het een schrale troost?
Ja.
Of is het allebei misschien?
Ik vind het niets met troost te maken hebben eigenlijk. Ik vind het wel een enorme eer. Ik vind het echt een eer en het is heel fijn dat die dan niet vergeten wordt. En ik vind het, ik denk dat hij echt heel hard moet lachen daarboven. Dat zijn naam daar prijkt.
Zijn eigen brug in Amsterdam.
Zijn eigen brug in Amsterdam. Het heeft ook iets heel grappigs en vrolijks. Maar troost biedt het natuurlijk niet. Nee.
Ga je er vanavond weer een stukje over lopen?
Ja, ik loop er echt elke dag overheen. Ja.
Bijzonder. Dank voor je verhaal hier. Boes Hoogewind is dat. En hier verderop in de villa, in de receptie, staat Marcia de Rooij met Leo Oldenburger. Want die heeft een boek geschreven over Shocking Blue en zangeres Mariska Veres.
Yes, maar met jou wil ik het toch even hebben, Leo, over een boek dat je eerder schreef. Mm-hmm. Namelijk Keepers zijn gek. En dan heel even terug naar gisteravond. Remco.
Ja, 6 keer gepasseerd, man. Ja. Triest. Trieste avond voor hem.
Zou die in je boek passen?
Remco is wel grappig, dat zeker, maar hij is niet gek. Hij is eigenlijk te normaal om in dat boek opgenomen te kunnen worden.
En grappig zeg je, waar zit hem dat in?
Nou ja, hij kwam bij Ajax en daar had je Onana als eerste keeper. En toen werd hem de vraag gesteld van, is er met jou gesproken over je positie? En toen zei hij, ja, ze willen dat ik rechts buiten kom voetballen.
Ga lekker zitten.
Hij droomde toch misschien wel een beetje al dat hij in Oranje stond. Maar na gisteravond weet ik het ook weer niet helemaal zeker.
Hij heeft niet echt een beste beurt gemaakt, nee. Zag bij een paar goals niet goed uit.
Leo, hartelijk welkom. Ja, 75 jaar zou ze afgelopen zaterdag zijn geworden. Shocking Blue zangeres Mariska Ferres. Ja, dan denken we natuurlijk gelijk hieraan. Venus dus, van Shocking Blue. Uiteindelijk is ze 59 jaar geworden. Jij bent eigenlijk sportschrijver, voetbalcommentator. Maar ik vond dat eigenlijk een soort eerbetoon moest komen voor Mariska Ferres. Dus een boek.
Ja, omdat het nummer wat je net hoorde, dat kent iedereen eigenlijk wel. Ook mensen die een stuk jonger zijn dan ik, dan jij.
Nummer 1 in Amerika ook, toch? Ook.
De eerste Nederlandse band die het voor elkaar heeft gekregen om nummer 1 te worden in Amerika. Dus dit nummer, dat beklijft wel. Het staat ook altijd hoog in de top 2000. En ken je het niet van Shocking Blue, dan ken je het wel van Banana Rama, en anders ken je het wel van een scheermesjesreclame op televisie. Dus dat nummer, dat kent iedereen wel. Alleen steeds minder mensen plakken daar ook het stickertje Shocking Blue op. En dan nog minder mensen weten dat Mariska Ferres een zanger is. En dat vond ik een beetje triest. Want,
ja, was jij verliefd op haar vroeger?
Nou, ik was daar ietsje te jong voor. Ik kom uit 65.
Okay.
Dus, maar ik begreep wel, en zeker later, dat het wel een bijzonder mooie vrouw was. En dat daar volkstammen...
Een beetje mysterieus.
Ja, donkere ogen had ze. Van die zwarte lijntjes eronder. Ze had lang, zwart haar. Dus ja, heel
daar
mysterieus.
Staat wel een onthulling over in jouw boek over.
Ja, ja, dat het, het haar wat je van er ziet op in clips en op foto's. Dat stijle zwarte haar, dat is een pruik.
Ah jee, nou nu heel veel generatiegenoten, die zakken nu half in elkaar. Ja. Dat wisten we natuurlijk.
Nee, ze had prachtig haar. Alleen het was destijds eigenlijk niet heel erg hip om krullend haar te hebben. Dus ze wilde dat stijlen. En daar heeft ze zo lang met stijltangen mee lopen hannissen, dat haar kapsel werd geruïneerd. En toen werd ze wel een pruik opgezet.
Het had ook niet veel gescheeld. Of we hadden nooit van Mariska Ferres gehoord. Althans niet als zangeres van Shocking Blue. Maar ze wilde eigenlijk een man als zanger.
Ja, ze hebben eerst Barry Hay gevraagd.
Van de Golden Earring.
Ja, die had iets van, nou ja, nee, ik ga wel ergens anders naartoe. Toen hadden ze Fred de Wilde. Dat was dan de zanger. Want het was in de jaren 60 heel gebruikelijk om bij beatbandjes een zanger voor de groep te hebben staan. Fred de Wilde moest in militaire dienst. En dus gingen ze weer op zoek. En bij toeval, omdat Golden Earring een nummer 1 hit haalde in Nederland, Dong Dong Diggy Diggy Dong, hadden ze een feestje waar ook Kees van Leeuwen en Robbie van Leeuwen aanwezig was. En daar ergens in een hoekje speelde een orkestje met een zangeres. En toen hadden Robbie van Leeuwen en Kees van Leeuwen de manager iets van.
Kees van Leeuwen was de manager, Robbie van Leeuuwen was de gitarist van Shocking Blue.
En de songschrijver. En die hadden iets van, wauw, een wijf. Zullen we een wijf nemen? Want dat was helemaal niet te doen gebruikelijk.
En was die Mariska Ferres een beetje rock and roll?
Nee, totaal niet. Nee, ik denk dat ik een boek heb geschreven over wellicht een van de meest saaie vrouwen uit de rockhistorie. Want ze dronk niet, ze rookte niet, ze gebruikte geen drugs. En toen ze wereldberoemd werd met Venus, was ze nog maagd.
Kom er maar eens om, anno 2002.
Nou ja, precies. Ja, die zijn niet meer te vinden, echt niet. Dus, maar zij was inderdaad alles behalve rock'n'roll. Ze had ook helemaal niet het idee dat ze een sekssymbool was. Ze was een sekssymbool tegen wil en dank. Ze wist ook helemaal niet hoe ze sexy moest bewegen. Ze heeft een keer bijles gehad van een man notabene. Die zei van, ja, maar dan moet je een beetje zo kronkelend doen. Een beetje zo kronkelend bewegen. En dat vinden mannen opwindend. En dat heeft ze toen maar gedaan.
Hmm. De naam viel net even van Robbie van Leeuwen. Want die moeten we eigenlijk wel noemen. Dat is natuurlijk helemaal de man op de achtergrond. Heel veel mensen kennen die helemaal niet. Maar die was natuurlijk verantwoordelijk voor de sound vooral.
Ja. Ja, Venus heeft hij wel bijna 1-op-1 gejat. Hij heeft in ieder geval flink Leentje Buur gespeeld, links en rechts. Maar hij had geweldige gitaarriffs. En dat zorgde ervoor dat het nummer erg sterk werd. Mariska Ferres heeft daarna ook wel gewerkt met andere songschrijvers. Nooit een hit meer gescoord. Want Robbie van Leeuwen was wel in staat om iets heel catchy's te maken. Waardoor daardoor de hitparade werd gehaald.
Ja. Want hoe verklaar je dat succes? Waarom is dit... Ja, dit nummer is een nummer 1 geweest in Amerika. Maar ze hebben toch ook internationaal behoorlijk succes gehad, deze band.
Ja, omdat het heel makkelijk in het gehoor ligt. Je fluit het zo mee. En dat kreeg hij heel goed voor elkaar. Het waren hele catchy liedjes.
Want we hebben nog een fragmentje bijvoorbeeld van Inkpot. Dat is ook een hit van ze geweest. Klein stukje horen misschien even van dat nummer van Shocking Blue.
Hey, fluit hem zo mee. Hier gaat trouwens Mariska Ferres, hoorde ik van haar levenspartner André van Geldorp. een enorme hekel aan. Dit vond ze een verschrikkelijk nummer.
Oké.
Ja, Never Marry a Railroad Man was haar absolute favoriet. Haar persoonlijke favoriet. Dat vond ze een heel fijn liedje. Maar dit vond ze helemaal niks.
Nee. Het gaat ook wel ergens over de inkt in een inkpot. Ja. Wat is er na Shocking Blue met haar nog gebeurd?
Ze heeft wel geprobeerd nog in allerlei beentjes. Op een gegeven moment speelde ze in een hardrock beentje. Dat heette Veres. Daar heeft ze een gitarist ontmoet, André van Geldorp. Daar is ze haar leven lang bijgebleven. En ze heeft nog wel in allerlei beentjes gespeeld. Op een gegeven moment heeft ze Robbie van Leeuwen gevraagd: mag ik de naam Shocking Blue gebruiken? En dat mocht. Dus ze hebben met Shocking Blue op heel veel van die Back to the 60s festivals gespeeld. Ook nieuwe liedjes geprobeerd. Er is nog een liedje gemaakt met Robbie van Leeuwen erbij ook. The Judge and the Jury ergens in 86, meen ik. Een heel echt verschrikkelijk jaren 80 sausje is er overheen gegooid. Dus ze heeft wel geprobeerd om hits te scoren. Dat is niet meer gelukt. Ze is wel, en dat moet ik eerlijk wel zeggen, ze is daarna wel vrijer gaan zingen. En daarna, ze zong ook nummers van Janis Joplin en van Tina Turner. En dat deed ze echt verdraaid goed. Ze is wel als zangeres in de loop der jaren wel steeds beter geworden.
Ja, het heeft een prachtig boek opgeleverd. En Venus Was Her Name. En je hebt de smaak te pakken als het gaat over muziekboeken. Want je bent alweer met iets nieuws bezig, begrijp ik.
Ja, ik ben een tijd geleden begonnen met een boek te schrijven over Henny Vrienten. En dan niet zozeer een biografie te maken, maar meer een soort eerbetoon aan zijn muzikale leven. Dus ik heb met heel veel mensen gesproken. Ook over zijn beginjaren, voordat hij bekend werd met Doe Maar. Dus in de periode dat hij in Tilburg zeer actief was. Dus daar heb ik een aantal mensen over gesproken. Vrienden is natuurlijk een tijdje geleden overleden.
Ja.
Dus ik heb contact gehad met zijn vrouw Gala en met de kinderen. En die hadden iets van, ja, het is ons nu te vroeg, te snel om een boek over hem in de winkel te zien liggen. Dus of het boek er komt, dat ligt niet aan mij. Ik heb hem in principe af, maar dat ligt aan mm-hmm. de vrouw van Henny Vrienden en de kinderen. Ja.
Deze ligt nu al in de winkels.
Zeker.
Mariska Veres en Shocking Blue, het verhaal dus in. En Venus Was Her Name, geschreven door Leo Oldenburger. Dankjewel. Theatermaker Wessel de Vries is in de villa. Aanleiding is zijn voorstelling Dineren met dictators, Marcia. En heeft ook wat te eten meegenomen.
Ja, en de laatste hand wordt aan dat gerechtje gelegd. Nog wat dillen erop en dan mag je de deksel erop doen en met me meekomen. Want Jurgen kan niet wachten om te zien wat je gemaakt hebt, Wessel. Weet je wat het is?
Ja, het is een shapkat. Dat is een Albanees gerecht met wilde spinazie, feta en een soort bladerdeeg.
Maar je hebt het niet zelf gemaakt.
Nee, de kok heeft dat gemaakt, die onze voorstelling meedoet. Ja, die heeft het vanochtend gemaakt en het ons meegegeven. Een soort bouwpakket.
Wel gelukt, hè?
Oké. Nee, plaatswissel. Dan zal ik proberen het een beetje in te leiden. Want wat stond er op het menu als Stalin ging dineren? En wat was het favoriete gerecht van Saddam Hussein? En hoe is het om dagelijks te koken eigenlijk voor dictators? Wessel de Vries, theatermaker, die heeft daar een voorstelling over gemaakt. Die heet dus Dineren met dictators, Wessel.
Ja.
Waar komt jouw fascinatie allereerst met die dictators vandaan?
Ja, nou, ik heb geschiedenis gestudeerd en daardoor altijd wel veel verhalen over dictators gehoord. En ja, de laatste jaren, op een gegeven moment las ik een boek en dat ging over de koks van dictators. En daarin kwamen heel veel dictators aan bod. En daar waren ook een hoop dictators waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. En die waren soms nog veel vreemder dan de dictators die ik al wel kende. Dus die verhalen, ja, altijd als ik dat hoorde, dacht ik, ja, daar moet ik nog een keer wat mee.
En dus, want dat boek was dus eigenlijk de basis. En daar heb je voorstelling van gemaakt. Want wat krijgen mensen dan letterlijk voor de kiezen als ze naar die voorstelling gaan kijken?
Nou, het is een voorstelling die bestaat uit 5 gangen en een amuse. En bij elke gang is eigenlijk het lievelingsgerecht van een dictator.
Dat krijg je ook te eten?
Dat krijg je dus daadwerkelijk te eten. Okay. Dus je gaat eigenlijk 5 gangen dineren. Vrij luxe op het podium van Theater de Spiegel in Zwolle. Aan mooie ronde tafels, mooi gedekt. Met 2 live muzikanten erbij die de muziek verzorgen. En wij vertellen, Jommer en ik, over die dictators. Dus nemen de mensen mee in wie die dictators waren. En ook vaak wie hun koks waren. En hoe het was voor hun om voor die dictator te koken.
Ja, want dat is natuurlijk wel bijzonder. De band tussen dictator en kok. En dan met name hulde voor de koks, lijkt me. Want
ja, dat kon er behoorlijk stressvol aan toe gaan natuurlijk.
Ja.
Er is ook een soort rare vertrouwensband natuurlijk. Hè? Dus een dictator en een kok. Want veel dictators zijn natuurlijk bang om vergiftigd te worden. Ja. Dat is iets wat veel dictators hadden. Ik bedoel, die hadden natuurlijk veel tegenstanders. Je bent toch in je eentje, sta je tegenover 5 miljoen of nog meer mensen in een land. Ja, die het niet in jou zien zitten misschien. Dus ja, de kans op vergiftiging die is er altijd. Dus er is altijd een soort vertrouwensband ook tussen een kok en zijn dictator. Ja. En
er zijn ook wel voorproevers misschien, toch?
Ja, voorproevers inderdaad.
Saddam Hussein had ook allerlei dubbelgangers.
Ja, Saddam Hussein had zelfs meerdere kastelen en meerdere paleizen in Irak. En in elk paleis werd elke dag gekookt door een kok. Maar die kok wist niet of Saddam het ook zou opeten of niet.
Okay.
Maar dat was zodat het niet nooit bekend was waar hij was. Zodat hij nooit gepakt kon worden.
Ja. Ja, want ik bedoel, ja, kijk, een dictator, dan denk je ook al snel aan strafkampen. Dus als het hem een keer niet bevalt, hoe iets gaar gemaakt is of misschien helemaal niet te eten was. Ja, voor je het weet zit je achter slot en grendel natuurlijk.
Ja, het is misschien wel leuk om daar even dit gerecht bij te pakken dat ik heb meegenomen. Want,
wat is het?
Ja, het is shapkat en dat is het lievelingsgerecht van Enver Hoxha, de dictator van Albanië. En in Albanië was inderdaad die kok, die was dus altijd doodsbang, vertelde die. Daar is een boek over geschreven en... Hij was eigenlijk altijd bang en hij hoorde ook de verhalen in die keuken over de vorige koks van de dictator. Er was eentje verhuisd, er was eentje verdwenen. Nou ja, goed, het kwam natuurlijk gewoon op neer dat die naar een kamp of waren gebracht of gedood waren, nog erger. En hij was dus altijd bang dat hem ook zou overkomen. En toen op een gegeven moment verzon hij eigenlijk een plan, een soort list van hoe kan ik nou zorgen dat mij niet overkomt. En toen bedacht hij zich, en ja, ik vind dat zelf echt een fantastisch idee. Hij bedacht, eigenlijk moet ik de gerechten gaan koken die de dictator vroeger thuis at. Hè? Ik bedoel, dat is de
die zijn moeder maakte.
Ja, precies. Ja. Dat is de manier om de weg naar iemands hart te vinden. Dat je eigenlijk gaat kijken naar, hoe maakte zijn moeder dat voor hem klaar? En de zus van die Enver Hoxha, die woonde ook in dat paleis. En daar heeft die kok op een gegeven moment aan gevraagd, wil je me dat leren?
Ja.
En zij heeft hem precies geleerd welke ingrediënten ze moest gebruiken om hem dat gerecht voor te schoten dat hem aan thuis deed denken.
Laat even proeven. Je hebt hem zelf ook nog niet geproefd, of wel?
Ik heb het ook nog niet geproefd, nee.
Nou, neem jij ook, vooral, want er staan er genoeg op. Ik probeer het even.
Er zijn er vier, inderdaad.
Het is dus inderdaad een klein taartje, hè? Ja.
Nou, dit is een Albanees gerecht, shapkat. Dat gerecht ziet er in het echt wat anders uit. Want we hebben onze kok, Remco Poppen. Dat is een chef-kok van de Zwolse Theaters. Die hebben we gevraagd om daar zelf een soort twist aan te geven. En hij zei, nou, ik ga het iets anders aanpakken. Maar ik maak er wel een taartje van met spinazie en feta.
Maar je zou hem gelijk naar een strafkamp sturen.
Ja,
om niet te eten dit.
Nee, echt?
Nee, heel lekker, heel lekker.
Oh, gelukkig maar.
Je schrok, hè?
Ja, ik schrok wel een beetje. Ik zou het heel lullig vinden als dat daadwerkelijk zo was, ja.
Zijn er ook... gerechten van dictators die niet in de voorstelling komen?
Ja, een hoop. Ja, er is een kookboek en daarin stonden de 28 lievelingsrecepten van dictators. Dus we hadden de keuze uit 28 dictators. En we hebben echt wel moeten schiften, ja. Dus ik vond het soms ook wel echt jammer dat bepaalde gerechten er niet ingekomen zijn. Bijvoorbeeld, ja, Jommer is er nu niet. Dat is de man, de theatermaker met wie ik het samen maak, de voorstelling. Die is heel erg fan van de DDR en Erik Hunneker.
Mm-hmm.
En die at heel graag kazelerib met zuurkool.
Ah, ja.
Dat vonden wij een fantastisch gerecht. Dat zou leuk zijn om dat te serveren. Echt van die wilde echte Duitse gerechten, hè? Dus geen Amerikaanse
invloeden. Over Duitsers gesproken, ja. En dictators. Adolf Hitler was vegetariër.
Ja, klopt. Ja,
zit niet in de voorstelling.
Dat is een verhaal dat altijd verteld wordt als een soort manier om te zeggen van nou, heel nobel, hè, van Adolf Hitler dat hij vegetariër was. Maar dat had volgens mij vooral te maken met dat Hitler, er staat heel veel druk op die dictators. Hè. Dus ze hebben vaak ook last van hun spijsvertering, last van hun darmen, last van hun maag. Dus die kunnen niet zoveel hebben. En daarom schijnt Hitler vegetariër te zijn geweest.
Okay.
Ja. Maar hij zit niet in de voorstelling inderdaad.
Maar als je vegetariër bent, kan je wel naar deze voorstelling ook?
Zeker. Ja, er is ook een vegetarisch menu. En dat lijkt al wel heel erg op het normale menu, maar dan net met een soort vegetarische draai.
En de drankjes gegeven. Erbij?
Ja, zijn ook inclusief. Okay. Zeker.
Maar die hebben ook nog iets met die dictators te maken.
Ja, precies. En er is ook een link natuurlijk met... Ja, zeker. Ja, dat is allemaal mooi op elkaar afgestemd. Ja.
Oké. Nou, hartstikke leuk. Klinkt leuk. Het is dus alleen in Zwolle, want jullie moeten die setting natuurlijk elke keer laten staan. Mensen kunnen daar nog steeds kaarten voor bestellen ook.
Ja, de volgende week beginnen we eigenlijk, 14 tot 16 oktober. Die zijn bijna uitverkocht, die voorstellingen. Daarom hebben we extra voorstellingen eind november, 29 en 30 november. En later deze week gaan ook de voorstellingen voor 27 en 28 december in de verkoop. Dus na de kerst.
Moeten we maar even zoeken dus naar dit mooie experiment.
Dank voor tgdejongehonden.nl. Ja, daar kan het op zien.
Theatermaker Wessel de Vries, dankjewel. Max.
Terug naar toen.
We gaan dus terug naar 6 oktober 2002.
Villa.
Want op die dag overleed Prins Klaus op 76-jarige leeftijd.
NOS Extra Journaal.
Dames en heren, goedenavond. Prins Klaus is overleden.
Hij is vanavond om 7 uur gestorven in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. De prins die een stille rebel was, koninklijk in zijn bescheidenheid. Gezag uitstraalde door die subtiele mengeling van humor en intelligentie.
Wijze man. Ik denk dat voor Hare Majesteit een hele grote steun altijd geweest is.
Geen bravoer, geen capsones en noem maar op.
En ook dat hij zo een soort wereldse burger was. Geen kleur, geen ras, maakt niks uit voor hem.
Persoonlijk vond ik het een hele grappige man gewoon. Ik vond dat hij gewoon een hele leuke inbreng had in de monarchie.
Wie niet? Iedereen vindt hem toch geweldig. En ik ook.
En ik ga er dus over praten met de conservator van het paleis Het Loo. Paul Rem is hier. Hartelijk welkom.
Goedemiddag.
Wat is het eerste wat u te binnen schiet als het gaat over Prins Klaus?
Nou, dat is misschien zijn laatste optreden geweest. En dat was op de huwelijksdag van zijn oudste zoon op 2 februari 2002. En het huwelijk was gesloten in de beurs van Berlage. En daarna zou de kerkelijke zegen komen van de predikanten. En nou, dan moet dat gezelschap moet dan daarheen. En toen is prins Klaus alleen daarheen gegaan, alvast. En hij, de auto, de hofauto, reed heel langzaam, kan me herinneren van de beelden, langs het publiek. En het raam, het was goed weer trouwens, maar zijn raampje was open. Hij zat rechtsachter, daar zit de belangrijkste figuur altijd in een auto. En je zag alleen die hand, een beetje wuivend, een beetje trillend. En dat was, ik denk dat iedereen dat wel een beetje gezien heeft als een soort afscheid. Ja, een laatste groet, ja. Zou je kunnen zeggen. Dat is iets wat me heel erg is bijgebleven. Ja. Als je zegt Klaus, dan denk ik aan zoiets.
Ja. Kijk, de man heeft een heel groot leven gehad. En dat kunnen we natuurlijk niet in 8 minuten allemaal zo even doorjassen. Maar laten we toch even chronologisch beginnen. 1926, Duitsland. Daar heeft hij niet lang gewoond.
Nee, hij is al heel snel naar Afrika gegaan. Omdat zijn vader daar een plantage had. Koffie en sisal. En in Tanzania. En dat was toen Duits. Het was een Duitse kolonie. Hij heeft daar zo'n 10 jaar met af en toe wat tussenpozen gewoond. Dus
dat heeft hem gevormd ook?
Dat zijn zijn jeugdjaren. Ik bedoel, al zijn eerste indrukken van jou en mij. Je bent jong. Geuren, kleuren, taal, van alles. Om nou te zeggen dat hij een half Afrikaan was. Ja, toch wel een beetje.
Maar dat was grappig toen net in die reacties zo van wat mensen. Daar kwam dit ook voorbij. Hè? Dat hij daarom werd geprezen. Dat hij eigenlijk geen kleur zag.
Ja, hij zei, ik ben wereldburger. Okay, ik ben ook nog Europeaan. Oh ja, ik ben ook nog Nederlander. Weet je? Dus hij zag zich veel door zijn opvoeding ook veel meer in groter verband. Maar ja, dat Duitsland is natuurlijk toch een beetje typisch. Want hij werd automatisch natuurlijk lid van de Jugend, Hitlerjugend en het Jungvolk. Ja, daar kon je niet aan onttrekken. En als we het toch chronologisch doen, hij gaat toch nog naar Duitsland. Vlak voor de oorlog, Nazi-Duitsland. En ja, als hij dan... Het is 10 mei 1940 als Duitsers bij ons binnentrekken. Dan is hij 14. Dus het is een jong scholier. En op een gegeven moment is hij 18 in 1944. En moet hij toch natuurlijk in dienst. En hij komt bij de Weermacht. Waarschijnlijk ontkomen aan. En hij heeft in Denemarken een opleiding gevolgd. Een 3 maanden lange opleiding. Denemarken was al bezet door de Duitsers. En dat is belangrijk wel om te weten, ook voor later, dat hij heeft gezegd, daarna heb ik geen schot meer gelost. Maar hij wordt natuurlijk wel op expeditie gezet, veldtocht, en hij wordt uiteindelijk door de Amerikanen gevangen genomen, krijgsgevangen gemaakt, in Noord-Italië. En dat vond hij geweldig.
Dat was eigenlijk een opluchting.
Dat vond hij geweldig. Eindelijk. Aan die ellende komt een einde. Ja. Hij had een soort hele ja, diep, een soort grondige afkeer van geweld, oorlog, vernietiging en dergelijke.
Jaren 50, ook toen al in de diplomatieke dienst ging hij, dus veel oog weer voor het buitenland. We moeten naar de ontmoeting natuurlijk, want op een zeker moment was er die foto.
Ja, dat was een. Ja, waar was jij toen jij zag dat je op 1 mei 1965 de foto van John de Roy.
Toen was ik net 1 jaar.
Nota bene. Hoe oud was u? Nou, ik was in 66 was ik 4.
Oké. Okay.
Dus nee, ik weet het niet meer. Maar 65, dan was ik jonger. Maar dat was, ja, toen werd Nederland geconfronteerd met een meneer die men niet kende, maar de prinses Beatrix duidelijk wel. En dat bleek dus prins Klaus te zijn.
Dat is mooi omschreven.
Ja, en toen. Toen dankzij de hond Joris is het allemaal gebeurd. Want de hond Joris, de hond van prinses Beatrix, die hoorde wat geritsel in de bosjes. Dus grote telelens, bij wijze van spreken. En toen zei de prinses, Joris, kom hier. Maar al kijkend naar Joris, wist de prinses, dit is mis. En toen moest er verloofd worden. Maar ze hadden elkaar ontmoet op oudjaars avond, 62-63, in Bad Driburg in Duitsland bij gemeenschappelijke vrienden. En ze zaten allebei op een bankje. Ik heb het bankje ooit gezien. Ze zaten allebei op een bankje. Mm. En zo is het gekomen.
Wist hij waar hij aan begon op dat moment?
Ik denk dat niemand dat weet. Maar hij wist natuurlijk in zijn hoofd wel, als ik kies voor een toekomstige staatshoofd, voor een toekomstige koningin, regerend vorstin, dan gaat mijn leven er anders uitzien. Dat kan twee kanten op. Ten eerste heeft hij daardoor zich uitermate geknecht gevoeld, want dat levert zoveel beperkingen op. Zeker als je een staatskundige, staatsrechtelijke rol krijgt. En die heeft hij gekregen in 81 toen hij regent werd, of tenminste benoemd werd, voor het geval dat koning Beatrix zou omvallen en Willem-Alexander te jong zou zijn. Dus hij heel duidelijk voelde hij die beperkingen van, ja, ik heb ambitie, ik kan meer, maar ik mag dus niet meer. En aan de andere kant dacht hij van, ja, maar er is ook een gelegenheid misschien om naar het buitenland te gaan, om juist Afrika, om een stempel te drukken op ontwikkelingssamenwerking. En dat heeft hij ook gedaan.
Ja, ja. Dat is ook bekend natuurlijk dat hij op een gegeven moment ook depressief werd. Of misschien al was, weet ik ook niet. Maar het ene heeft niet met het ander te maken. Of juist wel?
Ik hoop het niet. De psychiater die de prins behandelde, die weet het waarschijnlijk. Maar ja, het werkte allemaal natuurlijk niet mee. En als daar op een gegeven moment ook lichamelijke klachten, als de ziekte van Parkinson, kanker bij komt kijken. Ja, dan laat ik het zo zeggen. Je wordt er niet vrolijk van. Ja. En de prins is natuurlijk een bedachtzaam mens, een diepvoelend, ernstig mens, om zo maar te zeggen. En ja, als je vrolijke vlierenfluiter bent, ja, dan kun je misschien anders omgaan met de zaken. Kijk, als je kijkt naar zijn...
Die voorbeelden
zijn
waren er ook aan het hof.
Zijn prins Bernhard, was natuurlijk de prinsgemaal die zijn rol wel vond. De regering hoefde niet na te denken wat hij moest doen. Dat maakte hij zelf al uit. De regering sidderend achterlatend. Prins Klaus was natuurlijk niet zo'n figuur.
Klaus was altijd heel populair, maar misschien juist om die reden dan wel.
Ik denk het wel. We hebben natuurlijk ook onze andere visie op dat grote voorganger, prins Bernhard, gekregen door de Lockheed-affaire. Van ja, al te soigneus, dat hoeft natuurlijk ook niet goed te zijn. En de prins heeft natuurlijk prins Klaus, heel consistent heeft hij een bescheiden rol gespeeld. En altijd natuurlijk daardoor ook de indrukwekkend, wat ook moest, dat hij een grote steun zou zijn voor koningin Beatrix in haar taak. En ze zijn eigenlijk misschien wel veel meer een samenwerking geweest dan koningin Juliana en prins Bernhard waren, terwijl die het wel zeiden van wij doen het samen. Ik denk dat dat veel beter bleek uit Beatrix en Klaus.
Ziet u iets terug in de huidige koning van zijn vader?
Ik zelf zie dat niet, maar zo heb ik het nooit bekeken. Maar dat kan natuurlijk altijd wel. Kijk, uiterlijk vind ik wel dat prins Constantijn erg op zijn vader lijkt, uiterlijk. En ook die stropdasloze. Dat stropdasloos is natuurlijk ook een
punt. Dat was natuurlijk een mooi moment van hem, dat hij zijn stropdas afknipte.
Maar koning Willem-Alexander is natuurlijk niet alleen het kind van zijn vader, ook het kind van zijn moeder. En hij is ook nog een staatshoofd. Dus hij kan misschien veel minder laten blijken hoe hij op zijn vader lijkt. Ja. En hoe hij verknocht is geweest aan zijn vader. Ja. Dat staat uit.
We zitten hier nu een paar minuten over te praten. Het is vandaag alweer 20 jaar geleden. Wat gaat dat toch snel ook?
Dat gaat ontzettend snel. Ja, dat klopt. Ja.
Wist u het vanochtend bij de opstaan?
Ja. Ja, okay. Want ik wist dat ik dit gesprek zou hebben. Dus ik dacht meteen even een tweetje eruit. Alsof ik een meneertje wijsneus ben en het weet. Maar ik realiseerde me ook van, het is wel lang geleden al.
Ja, zeker. Dank, Paul Rem, conservator van Paleis Het Loo. We spraken over het overlijden van prins Klaus. Vandaag dus 20 jaar geleden.
Een programma van Max.